De gedeelte vanaf vers 11 erboven staat Mozes vlucht. Ik vind het nog altijd een merkwaardig opschrift, elke keer als ik erover nadenk. Maar goed, er staat erboven, Mozes vlucht. Er staat namelijk in vers 11... En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptische man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des andere daags ging hij wederom uit en ziet twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zeg je dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. Tot zover. Het was dan een kort gedeelte uit de geschiedenis van Mozes, en toch is het een heel belangrijk gedeelte. Niet alleen vanwege de geschiedenis zelf natuurlijk, maar vooral ook omdat het leven van Mozes nou eenmaal op een of andere wijze uitdrukking geeft aan het leven en werk van de Heer Jezus Christus. Het zal langzamerhand u wel duidelijk geworden zijn dat we de hele Bijbel door geconfronteerd worden met geschiedenissen, voorwerpen, maar vooral ook mensen die op een of andere wijze het type zijn van onze heiland, en die uitdrukking geven aan de dienst van de Heer Jezus op een of andere wijze. En dat is met Mozes natuurlijk zeer zeker het geval. Was het maar alleen omdat natuurlijk al in het Oude Testament, ik meen zelfs in Exodus zelf al staat, dat ooit iemand zou komen als Mozes. Een profeet als Mozes, werd tot Israël gezegd, zou verschijnen. En tot Mozes zelf werd gezegd, een profeet als gij, iemand uit uw broederen, zal ooit komen. En het volk zal naar zijn woord en naar zijn boodschap moeten luisteren. En degene die naar die profeet als Mozes niet zou luisteren, diegene zou inderdaad uit het volk worden uitgeroeid. Zou worden weggenomen. Dat betekent eenvoudig natuurlijk dat er ooit een profeet zou verschijnen als Mozes die Israël zou verlossen. En met name zou hij dat doen doordat hij zijn woord zou brengen. Een woord waarin men zou moeten geloven om deel te krijgen ook aan de verlossing die tot stand zou komen. En dat die profeet als Mozes de Heer Jezus Christus is, dat zal wel een duidelijke zaak zijn. Het Nieuwe Testament wordt er ook teruggekomen, want als daar in bijvoorbeeld Johannes 1 Johannes de Doper optreedt, dan krijgt hij enige vragen te verwerken naar zijn identiteit. En een van de vragen is dan, zijt gij Elia? En daarop zegt hij nee. Nou ja, hij had toch nog wat meer kunnen zeggen, denk ik, achteraf wel eens. Maar niettemin, hij zei nee, ik ben Elia niet. En een van de vragen was ook, zijt gij de profeet? Waarna onze vraag ongetwijfeld zou zijn, welke profeet? Hoezo de profeet? En dan zou het antwoord geweest moeten zijn natuurlijk, de profeet als Mozes, die komen zou. En ook toen was het antwoord wat Johannes gaf, nee, ik ben het niet. Waarna men uiteindelijk vroeg, wie bent u dan wel? Als hij ook niet de Christus is en niet Elia, niet de profeet, wie bent u dan wel? En toen kwam er een nog moeilijker antwoord. Maar goed, daar zullen we het vanavond niet over hebben. Maar wel over dit gedeelte. Waar het om gaat is namelijk dat deze Mozes een type is van Christus en dat ooit een profeet als Mozes zou verschijnen. Naar die profeet zou men moeten luisteren. En dat is uiteraard de Heer Jezus Christus zelf. Al kan ik het nooit nalaten er even bij te vermelden dat het ook nog wat anders kan zijn hoor. Als nou, even goed opletten. Als nou een profeet, even aan het begin van de avond, kijken of u wakker bent. Als nou een profeet als Mozes komt, naar wie men zou moeten luisteren om verlost te worden. Wie is dat dan? Ja, dat het de Heer is, heb ik al gezegd. Wat dacht hij van Mozes zelf? Wie lijkt er nou het meest op Mozes? Een profeet als Mozes, wie lijkt er nou het meest op? Mozes zelf. Komt hij ook? Ja, zie je wel. Zie, die komt ook inderdaad. Maar ook weer, precies, op precies dezelfde manier als de voorloper namelijk van de Heer Jezus zelf. Want van Mozes lezen wij, maar ik ga er echt niet op in hoor vanavond. Maar van Mozes lezen wij dat hij alsnog zal prediken en wel in het beloofde land waar hij vroeger niet in mocht. Maar hij zal ooit komen in Jeruzalem, dit Jeruzalem. U kunt het vast gaan bekijken als u wilt. Mozes komt daar binnenkort. Ja, dat is zo. Mozes komt daar binnenkort en zal ook daar in dat Jeruzalem prediken. 3,5 jaar En dan gedood worden. Ja. En 3,5 jaar later verschijnt dan de profeet als Mozes, weer 3,5 jaar later, niet in Jeruzalem, maar op de berg voor Jeruzalem. De Olijfberg, zo zit het, heel concreet.
Mag ik even vragen?
Zeker mag dat.
Ik zat dus over het punt dat het mens gegeven is om eenmaal te sterven. Als we nou lezen dat Mozes gestorven is, wel dat gezocht is naar zijn lichaam, maar dat hij voor de tweede keer komt en voor de tweede keer sterft. Is dat een punt waarvan ik... Zeg maar, wat moet ik daarmee
gaan? Ja. De uitdrukking, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel staat in de Hebreeënbrief. Ik weet niet uit mijn hoofd precies, ik meen Hebreeën 12, 11, 10 geloof ik. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval, het is de uitdrukking in de Hebreeënbrief, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar de fout in de redenering die u maakt is dat u de nadruk legt op eenmaal. Want de gedachte is niet dat hij eenmaal zal sterven en daarna het oordeel. Maar de gedachte is dat hij ooit een keer zal sterven en daarna komt het oordeel. De accent ligt op oordeel. Dat blijkt namelijk uit het verband waarin het staat. Want de rest van het vers zegt namelijk dat alzo ook Christus, precies zo, ja. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan staat er alzo o Christus, want van hem wordt dan gezegd dat hij eenmaal gestorven is om vele zonden weg te nemen. Ik heb hem inmiddels, dus Hebreeën 9, het laatste vers. Alzo o Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten, tot zaligheid. En dat betekent dat de Heer eenmaal gestorven is en dat hij daarna, en dat is dus in de toekomst, alsnog het oordeel zal brengen. Dan vindt het oordeel plaats, dat is de gedachte. Zodat de nadruk ligt niet op eenmaal. Al moet ik zeggen dat het toegepast op Christus natuurlijk precies klopt. Hij is eenmaal gestorven, maar dat staat op een andere plaats. Hè? Dat is Romeinen 6. Hij is desondanks eenmaal gestorven. En dan de dood heerst niet meer over hem, nooit meer betekent dat ook. Dan ligt de nadruk op eenmaal. Maar we kennen uit de Bijbel zeker een handvol mensen die meer dan eenmaal gestorven zijn. Sommige ervan kennen we bij namen. Als daar zijn Lazarus, het dochtertje van Jairus de jongeling van Nain uit het Nieuwe Testament. En dan toch nog minstens één uit het Oude Testament. En daarna kennen we nog diegenen die in de tijd opstonden toen de Heer Jezus stierf. En die toen verschenen zijn na de opstanding van Christus in Jeruzalem, ook zij zijn weer gestorven. Dus minstens tweemaal. Bovendien in verband met de dood wordt sowieso over tweemaal gesproken in de Bijbel. Een eerste en tweede dood. Zodat je dus nooit de nadruk kunt leggen op dat eenmaal. Tenzij het uit het verband blijkt en wordt toegepast op één in het bijzonder. Maar voor Mozes geldt dus ook tweemaal. Eenmaal gestorven. Daarna lezen wij dat er gevochten werd om het bezit van zijn lichaam. Je vroeg je af waarom dat was. In Judas staat het, de brief van Judas. En het antwoord is, dat was omdat hij het nog nodig had. Want hij zou nog een keer verschijnen. Zodat je ziet, dat is een leuke illustratie, van, namelijk, je ziet dan namelijk dat vele profetieën in de Bijbel, zo niet alle, een heel letterlijke, en echt heel letterlijke vervulling krijgen, terwijl daarachter altijd nog een belangrijker vervulling zit, en dat is altijd de toepassingen van op Christus. En de aankondiging van die profeet als Mozes krijgt dus inderdaad zo'n letterlijke vervulling dat wij er zelfs niet op zouden komen. Maar dat is dan dat Mozes inderdaad zelf weer zal verschijnen. Waarna alsnog de profeet als Mozes in de zin van de Heer Jezus Christus zal verschijnen. Maar dan ga ik terug naar mijn onderwerp. De grote overeenkomst tussen Mozes en die profeet als Mozes, namelijk Christus, is dat Mozes beschouwd wordt en beschreven wordt als de middelaar van het oude verbond. En Christus wordt beschreven als de middelaar van het nieuwe verbond. En aangezien het oude verbond een uitbeelding is van het nieuwe, is de middelaar van het oude verbond dus ook een uitbeelding van de middelaar van het nieuwe verbond. En Mozes is daarmee een type van Christus. En los daarvan, Mozes heeft natuurlijk ook uitgebreid gesproken over Christus. En ook los daarvan moet vaststaan dat als de Heer Jezus zelf aan zijn tijdgenoten verklaart, we moeten verklaren wie hij is, op wat voor wijze dan ook, dan doet hij dat aan de hand van Mozes. Aan de hand van de wet. Aan de hand van de boeken van Mozes heet het dan. Dat zijn de eerste 5 boeken van onze Bijbel. Maar Mozes wordt dan het eerste bijgehaald en daarna de profeten. Mozes, en de profeten. Mozes en al de profeten, maar altijd beginnend bij Mozes. Want het aardige daarvan is natuurlijk dat Mozes dan de belangrijkste profeet is. Ook de eerste grote profeet eigenlijk. Ver voor de tijd van de profeten in het algemeen. Want hoe dat ook zij, de profeten zelf, dat wil zeggen de verdere boeken van het Nieuwe Testament, grijpen toch echt allemaal terug op de boeken van Mozes. Op de wet. Op Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Waar het om gaat is dus dat Mozes inderdaad een van de belangrijkste typen is van Christus in het Oude Testament. Wat betreft zijn prediking, maar zeker ook wat betreft zijn leven. Wat we van Mozes vinden is in de eerste plaats grote overeenkomst met Jozef. Ik noem het maar even, omdat Jozef als type van Christus wel erg bekend is. Hè? Mensen die maar een heel klein beetje van typologie weten, weten dan nog net dat Jozef een type is van Christus. En meestal komt dan in één zin erbij, dat is omdat hij door lijden tot heerlijkheid ging. Door de uiterste vernedering tot de uiterste verhoging. En dat is heel algemeen samengevat, is natuurlijk juist. Maar zelfs tot in alle details van het leven van Jozef gaat dat op. Maar van Jozef vinden we inderdaad dat hij een beetje vreemd terechtkomt, buiten zijn eigen volk. En dan uiteindelijk tot koning of zoiets van, onderkoning dan, van Egypte wordt. En van Mozes vinden we iets dergelijks vermeld. Hij had eigenlijk ook niet kunnen leven, had eigenlijk ook gedood zullen zijn. Net als Jozef overigens. Maar Mozes wordt ook een soort van onderkoning van Egypte. Nou ja, de zoon van Farao's dochter of hoe dat dan maar heet. Maar in ieder geval de wijze waarop de Bijbel het zegt, maakt hem tot erfgenaam van de troon over Egypte. Dat was Jozef feitelijk ook, in de praktijk althans. En van Mozes leren we dan dat hij die positie inderdaad gaat gebruiken. Alleen pakt de situatie wat vreemd uit. Zijn verhoogde positie leidt weliswaar tot uiteindelijk de verlossing van Israël. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Nogal wat complicaties heet het dan. Dat vinden we ook in deze geschiedenis. Ik neem u even mee naar het gedeelte hiervoor van Exodus. Exodus 2, waar we vermeld vinden de geboorte van Mozes. Ook het feit dat hij 3 maanden verborgen werd gehouden. Ik zal er nou niet op ingaan deze keer, want het wordt veel te ingewikkeld. Maar dat iemand die een type is van Christus 3 maanden verborgen wordt gehouden, mag ons helemaal niet verbazen natuurlijk. Het ligt zo voor de hand. En anders, indien niet, dan vertel ik u dat later misschien nog eens. Hè? Of vandaag nog, want ik kom er misschien nog op. We gaan eerst verder. En toen kon hij niet langer verborgen gehouden worden. Toen werd hij gedaan in een kistje, toen verdween hij weer. Maar nu over de wateren van de Nijl. De wateren die het leven, de vruchtbaarheid gaven aan Egypte. Type van de wereld in het algemeen. En daar, via de Nijl, via die wateren, kwam hij terecht bij de dochter van de farao, die hem uit het water haalde en die hem toen weer terugstond naar zijn moeder, zodat het wat ingewikkelde situatie is. Van elke keer kwam hij weer ergens anders terecht. Het is me te gecompliceerd nu vanavond om dat gauw uit te leggen. Maar niettemin, hij komt weer een tijd bij zijn moeder terug. En daarna, als hij groot geworden was, vers 10 is dat, van Exodus 2. Toen het knechtje groot geworden was, zo bracht hij het tot farao's dochter. En het werd haar ten zoon, toen werd Mozes dus tot zoon aangesteld, want een zoon wordt niet geboren, hè, dat weet u hopelijk. Hè. Een zoon wordt gesteld, aangesteld. Het kind, wanneer het naar Bijbelse norm meerderjarig is, wordt tot zoon, tot erfgenaam, tot volwassene dus in de praktijk aangesteld. En er staat hier ook, het knechtje was groot geworden en het werd haar ten zoon, farao's dochter ten zoon. En ze noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Dat is altijd aardig. De Bijbel nu zelf even de namen verklaart. Meestal moeten wij er lang naar zoeken. Hè? Maar hier staat het erbij. Hier staat bij dat de naam Mozes dan toch in ieder geval betekent dat hij uit het water getrokken is. Staat erbij. Want ik heb hem uit het water getogen. Hoe men aan die vertaling komt weet ik niet. Maar als zij het zegt zal het wel zo wezen. In ieder geval heeft ze dat bedoeld. Getrokken uit het water. Maar als wij weten dat water in de Bijbel gewoonlijk de uitbeelding zijn van het oordeel wat over de mens komt, door het woord van God overigens, en daarmee ook een beeld zijn van de dood, dan weten we ook dat iemand die uit het water getogen wordt, het oordeel heeft doorstaan en de dood heeft overwonnen. En dat is precies wat uitgebeeld wordt natuurlijk. Mozes had de wateren, daarmee de wateren van de dood feitelijk overwonnen. Denk je maar aan de water ook van de zondvloed. En om met Petrus te spreken, denk je maar aan het tegenbeeld van de zondvloed, namelijk de doop. Dan wordt men ook uit het water getogen. Als het goed is. Ja, zo gaat dat. Het is te hopen dat je er niet in blijft. Tenminste, denk ik altijd maar. Hè? Men moet er doorheen, wordt er uitgetogen. Is een beeld van opstanding, van het leven wat men uit de dood of na de dood ontvangt. En eigenlijk is het zo dat een ieder van u ooit uit het water getogen is. Nee, zuster, het was niet de boerenkool. Helemaal niet. Nee, de mens is... Ja, nee, sommigen denken dat, hè. Maar inderdaad, uit het water getogen. Dat water, dat doe ik dan natuurlijk mee gewoon op het vruchtwater... waaruit de mens werkelijk geboren wordt. Het is precies dezelfde gedachte. Hij komt voort uit de dood... en de geboorte van de mens is weer een beeld van zijn wedergeboorte. Het is precies dezelfde gedachte. Genomen, getrokken uit het water. Aan de dood ontrokken. En eigenlijk had ik in dat rijtje natuurlijk eerst moeten noemen... Genesis 1, de gebeurtenissen van de derde dag... waarbij het droge land, de aarde, dus inderdaad getrokken wordt uit de wateren. Hetgeen inderdaad een beeld is van opstanding... die uiteraard ook op de derde dag ooit tot stand kwam. Nou, er zijn er nog een paar voorbeelden van... want dan hebben we natuurlijk nog de wateren van de Jordaan... die bij meerdere gelegenheden moesten wijken... opdat men uit die wateren geboren zou worden... omdat het leven eruit voort zou komen enzovoorts, hè. Nou, nog een paar geschiedenissen. De Schelfzee natuurlijk ook. Maar dat vindt plaats in het leven van Mozes en dat ligt voor de hand. Mozes was degene die zelf uit het water getogen was en die daarna het hele volk door die wateren kon leiden. En verlossing bracht voor het hele volk. Hij die zelf verlost was en de dood had overwonnen, kon verlossing geven aan diegenen die achter hem aan wandelden, die hem volgden, die zijn stem gehoorden enzovoorts en die hem nagewandeld zijn in de woestijn. Dat is ongeveer de gedachte. Nou, zo heette hij dus, uit het water genomen. Wat hem maakte tot de verlosser. Bovendien is het natuurlijk zo dat hij als zoon van de dochter van Farao, of als zoon of kleinzoon dan van Farao, natuurlijk ook langs andere weg de aangewezen figuur was om eventueel verlossing voor Israël tot stand te brengen. Lijkt me een duidelijke zaak. Het volk Israël was daar in slavernij. Eigenlijk was het de familie van Jacob, de afstammelingen daarvan. Want het werd pas tot een volk bij de uittocht uit Egypte. Maar laten we zeggen, dat was het volk Israël, was in slavernij. Moest daar vanzelfsprekend uit verlost worden. Dat was trouwens een paar honderd jaar tevoren al aangekondigd dat dat gebeuren zou. Dus moest toch gebeuren. Men kon trouwens ook wel aardig uitrekenen de tijd wanneer dat gebeuren moest. Dat was ook gezegd, hoor. Tot Abraham was gezegd dat zijn nageslacht, zijn zaad zou vreemd zijn. En als vreemdeling verkeer in het land dat het hunne niet was. En ze zouden daaruit wederkeren na 400 jaar. Dus je komt uitrekenen. Nee, ik doe het niet voor, vanavond niet. Maar je kunt het uitrekenen. De datum voor de uittocht uit Egypte was te bepalen. Jawel. Nou ja, niet op de dag aankeurig misschien. Misschien was dat te moeilijk. Maar... op een jaar nauwkeurig zou het toch gekund moeten hebben. Geldt trouwens voor heel wat data die in de Bijbel werden aangekondigd van tevoren. Toen de Heer later voor Jeruzalem verscheen, daar hebben we het de vorige keer over gehad hier. Hè? Vier weken geleden hebben we het daarover gehad. Dat de Heer voor Jeruzalem verscheen en toen dat hij tot Jeruzalem zei... dat, maar nu is het verborgen voor je ogen, terwijl gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Precies hetzelfde. Men wist de datum niet. Men wist het jaar niet. Men had het kunnen weten, de Heer had gesproken namelijk. En zo ook hier. De tijd van de verlossing van Israël naderde, precies zoals in de dagen van Daniel. Die ook de profetie bestudeerd had, had gelezen over 70 jaar, staat erbij hoor, Daniel 9. Had gelezen in het profetisch woord, had gelezen over 70 jaar van verwoesting over Jeruzalem. En de jaren waren om, bijna tenminste. En hij meldde zich bij de Heer en zei, Heer, de tijd is om. Er zijn nog veel meer, maar daar gaat het nu niet om. Hè? Gaat er nu om dat hij ook de datum kende, het jaar kende. En hield de Heer eraan. En meldde zich bij de Heer en zei, Heer, u hebt gesproken, het moet nou gaan gebeuren. Israël in de dagen van Mozes hier in Exodus 2 vers 11... had toch langzamerhand eens uit moeten zien naar de komst van een verlosser. Zo lang zou het niet meer duren. Dan moet zich toch die verlosser ergens aanmelden of zo... zou misschien al geboren kunnen zijn. En met zo'n merkwaardige is er niet. Aan het hof van Farao zou het toch op zijn minst een keer op de gedachte moeten komen. Zou dat hem soms zijn? Nou ja, menselijk geredeneerd, maar zou dat soms misschien de man kunnen zijn? En zelfs als je helemaal niks wist over de aankondiging van een verlosser, zelfs dan zou je kunnen denken, nou, als we verlost moeten worden, dan zou het leuk zijn als we iemand hadden die op de hoogste instantie daar grote invloed zou hebben. Was nou mooier dan de kleinzoon van Farao? Beter kun je al niet wensen, toch? Ja, nou, dan gaan we verder op door. Wacht maar eens even. Er staat namelijk vers 11. Er staat weer dat hij groot geworden was. Als het hem ging volgens de Joodse regels, zal ik maar zeggen, de regels die we in het Oude Testament door tegenkomen, dan spreekt vers 10 over dat hij 12 jaar geworden was, of dat hij 5 jaar geworden was. Bij 5 worden ze kinderen gespeend en bij 12 worden ze tot zoon gesteld. Een van de twee data, ik weet niet welke, het maakt ook niks uit. Maar in vers 11 staat het geschied in die dagen toen Mozes groot geworden was. En daar is hij 40 jaar. Dat staat hier weliswaar niet, maar op een andere plaats die we vanavond nog tegenkomen staat het wel. Hij is 40 jaar oud, dan schijn je groot te zijn, hè? Nou goed, het geschied in die dagen toen... Dus nog hoop dus, hè? Ja. Het geschied in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. Nou, weet ik niet hoe u het hebt, maar ik heb wel eens gelezen in de kinderbijbel vroeger, dat heb ik goed onthouden. Daar stond in dat Mozes, die had toch niet zoveel te doen aan het hof. Je weet hoe dat gaat in regeringen. Hoe zijn die in Den Haag? Hè? Nou goed. Maar je weet hoe dat gaat, dat toch niet zoveel te doen. Die ging een eindje wandelen en daar zag je die slaven aan het werk. En toen dacht hij, die lui hebben net zo'n kromme neus als ik. Of zoiets. Ik ben het niet helemaal goed onthouden, geloof ik. Maar zoiets was het. Zo van, wie zijn die lui daar buiten hier eigenlijk? Waarna hij er na verloop van tijd achterkwam. Dat hij lid was van datzelfde volk en daaruit geboren was en zo. Nou is dat wel een mooi verhaal, maar het staat hier niet, hè? Nee, als je nou gewoon leest wat er staat, staat er een geschiedenis dat hij groot was, dat hij uitging tot zijn broederen. Als je er nou niks bij maakt, ging hij gewoon uit naar zijn broederen. Hij wist waar ze waren en wist wie ze waren. Ja. Verder niks. Niks, geen toeval. Hij ging gewoon. We lezen het later nog erg elders in de Bijbel. Dan staat het nog veel duidelijker. Dat komt straks. Maar we lezen het eerst hier. Er staat dat hij uitging tot zijn broederen. Hij bezag hun lasten. Niet toevallig kwam hij ermee in aanraking. Hij bezag hun lasten. Hij keek ernaar. Hij taxeerde het. En hij zag nog wat meer. Hij zag ook een Egyptisch man... Dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. Hij was zeer bewust van wat er aan de hand was. En hij zag deze gebeurtenis waarbij kennelijk een Egyptische slavendrijver een Hebreeuwse slaaf sloeg. En er staat er van Mozes. En hij zag herwaarts en ginswaarts. Hij keek eens om zich heen dus, naar alle kanten. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Dan moet ik je eerlijk zeggen, als je nou zo'n vers leest, als ik zo'n vers lees, dan denk ik nu, in ieder geval nu denk ik, als ik het lees, van nou, het is wel erg eenzijdig vertaald, hè? Zo van, hij keek eens om zich heen, waarom zou je dat doen? En dan staat erachter, nee, ik ga met opzet snel door, hè? Waarom keek je, waarom zou je dat doen? Nou, en dan staat erachter, en hij verborg hem in het zand. Nou, dan laat ik dan achter in het vers beginnen, hij verborg hem in het zand. Hij verborg hem. Dan wordt de indruk gewekt, dat is de bedoeling. De indruk wordt gewekt dat hij dat in het geheim gebeurde. Maar wat dacht u eigenlijk dat men met lijken deed vroeger? Gewoon verbergen in het zand. Daar is niks bijzonders mee hoor, daar is niks verkeerds aan. Dat gebeurt ook niet stiekem of zo. Dat is wat ermee gebeurt. Als je trouwens een concordantie neemt en het woord verbergen opzoekt in de Bijbel, wat voorkomt, dan zul je in ieder geval vinden dat het betekent begraven. Verbergen en begraven zijn echt synoniemen in de Bijbel, woorden met gelijke betekenis. Hij verborg hem in het zand, kun je gewoon vertalen met hij begroef hem in het zand, dat is normaal. En waarom men het vertaalt met verbergen, is omdat men ervan uitgaat dat Mozes probeerde hier stiekem iets te doen. Of dat hij zich misschien niet beheersen kon en toen die Egyptenaar doodsloeg en eerst keek of het niemand zag zodat hij niet betrapt werd. En daarna in het geheim die man dan begraaft en hoopt dat het nooit uit zal lekken. Men denkt, men zegt, men leert dat hij dat dacht. Maar dat dacht hij niet. Dat dacht hij niet. Nee, niet omdat ik er anders over denk, maar omdat gewoon in de Bijbel staat wat hij wel dacht. Niet in Exodus, nee. Maar op een andere plaats in de Bijbel wordt ons verteld wat Mozes dacht toen hij dit deed. En er staat niet dat hij dacht, ik hoop dat het niet uitkomt. Daar staat dat hij hoopte dat het wel uit zou komen. En dat dit het begin zou zijn van de verlossing van Israël. Nee, ik kom er zo op terug. We laten het eerst even op je inwerken, zodat we daarna wat makkelijker die schriftplaats het Nieuwe Testament lezen. Hij wist wat hij deed. Hij ging uit naar zijn broederen. Hij bekeek het en nam het in ogenschouw. Dat is hetzelfde als hij bezag het, hè. Hij nam het in ogenschouw. En hij nam het voor het volk op. Zo ging dat. En hij hoopte dat dit het begin zou zijn, deze gebeurtenis zou zijn, het begin zou zijn van de totale verlossing van Israël. Dat werd het echter niet. Waarom niet? Eenvoudig omdat Israël niet verlost wilde worden. Althans, velen niet. En in ieder geval het volk als zodanig niet. Ik weet niet of je er ooit over hebt nagedacht. Waarschijnlijk niet, maar als dit inderdaad, als het hier de bedoeling was dat hier Israël verlost zou gaan worden, dan moeten we toch vaststellen dat de verlossing, de definitieve verlossing, 40 jaar werd uitgesteld. Want pas 40 jaar na deze gebeurtenissen kwam Mozes terug bij Farao aan het hof en toen vond werkelijk de uittocht uit Egypte plaats. Maar er ging wel een generatie overheen. Later vind je hetzelfde verhaal nog een keer, want de generatie die uit Egypte vertrok, kwam niet in Canaan, maar 40 jaar later hun afstammelingen wel, de volgende generatie. En in principe is het hier ook al zo. Je krijgt twee keer datzelfde verhaal te zien, dus in de Bijbel. Hè? Goed, maar waar het nou om gaat is dit. Dat hier staat van Mozes, hij zag herwaarts en ginswaarts en toen hij zag dat er niemand was. Als er een ander geweest was, als iemand bij geweest was, zou hij dan die Egyptenaar doodgeslagen hebben? Misschien niet, maar de vraag is waarom dan niet? Waarom dan niet? Het antwoord is heel makkelijk hoor. Hij hoopte dat een ander het zou doen. Ik hoop niet dat het u ooit overkomt. Hè? Maar ik hoop ook niet dat het mij overkomt. Maar ik stel zo voor dat de ziekenhuis langs de gracht loopt. Hebben ze hier ook grachten? Ik weet niet veel. Nou ja, en dan laten we zeggen, hier zie je een drenkeling in zee, hier een paar honderd meter verder, hè? Iemand die geholpen moet worden. En ik sta aan het strand. En dan verderop dreigt er iemand te verdrinken. Weet u wat ik dan deed? Herwaarts en ginswaarts kijken of er niemand was die dat zou kunnen oplossen daar. Daar heb ik een goede reden voor. Ik denk dat het ander het veel beter kan dan ik. En of ik zwemmen kan is nog maar de vraag. Een beetje wel, maar zo goed waarschijnlijk niet. Of misschien dan juist wel, maar ik hoop altijd dat een ander dat soort klusjes oplost. Bovendien is het me veel te koud. He? Nou ja, om maar eens wat te noemen. Zo reageert niet alleen ik, zo reageren de meeste mensen. Een bekend verschijnsel. Er zijn maar weinig mensen die zich helemaal niet bedenken, die niet om zich heen kijken en het meteen doen. Het is trouwens tamelijk onverstandig om het zo te doen, maar er zijn er die dat zo doen. Het is tamelijk onverstandig, je kunt beter bezinnen eer je begint, heb ik geleerd. Maar niettemin, waarom keek Mozes om zich heen? Om te zien of er niemand anders was die deze klus kon klaren. En ik weet zeker dat het zo was in de eerste plaats vanwege de vergelijking tussen Mozes en de Heer Jezus Christus. Daar kom ik zo op terug. En in de tweede plaats omdat toen Mozes 40 jaar later ongeveer geroepen werd. Wat zei hij toen? Dat kan ik helemaal niet. Bezwaar van tong. Ik krijg mijn tong niet op en neer. Als ik moet praten, dat lukt me niet. Bezwaar van tong. Dan zei ik altijd Aaron, hè? Want hij stotterde een beetje. Nou goed. Nee, de hele wereld spreken staat als Aaron, hè? Eén Aman, maar wij spreken Aaron, zo zei zijn broer het. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Kun je dat ook weer onthouden? Nee, waar het om gaat is dat Mozes toen ook zei van... Kun je geen andere nemen? Toch? Nou. Wat we vinden namelijk is dat deze uitspraak over... Hij zag herwaarts en ginswaarts en er was niemand... En toen deed hij het dus toch maar... Die uitspraak, die komen we vele malen in de Bijbel tegen. Dat wordt dan rechtstreeks toegepast op de Heer Jezus... Geen enkel probleem. En dat is echt vele malen. Want wij vinden dat, in het Nieuwe Testament natuurlijk, maar ook al geciteerd in het Oude, geciteerd uit het Oude. Maar ik wil u graag eerst meenemen dan naar wat er letterlijk staat hier over wat Mozes hier deed en dacht. Want er zijn twee schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die dat uitleggen. De eerste die ik wil noemen is Hebreeën 11. Hebreeën 11. En terwijl we dat opzoeken, zeg ik er dan wel bij dat het mij ook niet duidelijk is of je de conclusies die in Hebreeën 11 of in Handelingen 7 getrokken worden, of wij die ook zouden kunnen trekken uit Exodus 2. Maar het gaat er maar om dat de Bijbel zelf ons zegt dat die conclusies getrokken moeten worden. Begrijpt u wel? Dus we leggen ons neer, misschien niet bij wat er staat in Exodus 2, maar dan toch in ieder geval bij de verklaring daarvan in Hebreeën 11 en later ook in Handelingen 7. En wat staat er dan in Hebreeën 11? Daar staat in vers 24, door het geloof heeft Mozes, niet uit angst, door het geloof heeft Mozes... Nu groot geworden zijnde, dat is precies wat er stond in Exodus 2 vers 11. Groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de smaadheid of de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Nou, dat is helemaal niet het verhaal van Mozes, die in zijn drift in Egypte naar dood sloeg, daarna spijt van had en toen hij merkte dat ze hem gezien hadden vluchten. Dat is het verhaal niet. Het verhaal is namelijk dat Mozes erop uit was om zich als de verlosser van Israël te presenteren, vooropgesteld dat er niet eerst iemand anders was. En toen er niemand anders was, en toen bleek dat hij de aangewezen man was om het te doen, dus sloeg hij de Egypte naar dood. In de hoop dat hij daarmee het volk achter zich aan zou krijgen, maar dat lees ik straks nog met u. Toen sloeg hij die Egyptenaar dood en de grote teleurstelling was dat daarna die twee Hebreeuwse mannen met elkaar ruzie maken. En daarbij bleek dat die lui helemaal niet van plan waren om Mozes als hun overste, als hun hoofd te aanvaarden. Want dat staat er. En toen zei Mozes, nou gaat het verkeerd, want nou zijn deze dingen bekend geworden, nou gaat het fout. Maar als het volk nou niet achter me aankomt, dan gebeurt er niks, dan gaat het fout. En toen vluchtte hij niet, dat staat er ook niet, want wat er staat in Exodus 2, is dat daarna de farao ervan op de hoogte kwam, en die probeerde Mozes te doden, en toen vluchtte Mozes. Waarom vluchtte hij? Nou, ik denk dat hij vluchtte omdat hij wist dat hij de verlosser van Israël zijn zou. Dat hij het leven moest bewaren. En hij ging er dus vandoor. Om later, zij het dan 40 jaar later pas weer, geroepen te worden. En alsnog op te treden als de verlosser die er 40 jaar daarvoor zou hebben kunnen zijn. Dat is het verhaal. Maar het was een bewuste keuze van Mozes. En ik neem u meteen mee naar wat er over staat in Handelingen 7... Want daar is helemaal geen ruimte meer voor vragen of onzekerheid. Handelingen 7. Dat is in de reden van Stefanus. Daar staat. In vers 23. Nee, vers 22. Daar staat. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Het is bijna net als Paulus, die was onderwezen ook in alle wijsheid enzovoorts, van de Grieken zowel als van de Joden. En hij was ook machtig in woorden en werken, machtig in de schriften in elk geval. Maar hier staat hetzelfde over Mozes. En er staat van hem dan, Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Die staat zijn leeftijd dus ook bij, 40 jaar oud. En het kwam in zijn hart. Wat zit er normaal in het hart? Wat zetelt daar in het hart? Geloof, hoor. Dat is de zetel van het geloof. De Hebreeënbrief zegt, door het geloof heeft Mozes. En Stefanus in Handelingen 7 zegt, het kwam in zijn hart. En als u het mij vraagt, betekent dat het hetzelfde. Dat de Heer hem, dat hij wist dat de Heer hem geroepen had of zou roepen. Het staat er weliswaar niet bij. Maar het blijkt uit het verband, want lees maar verder. Het kwam in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En zien de een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde. Namelijk, hij versloeg de Egyptenaar. En nou staat er wat hij daarbij dacht. Want er staat in vers 25. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Nou, is dat klare taal of niet? Hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Dat betekent toch in elk geval dat Mozes zelf verstond dat God hen door zijn hand verlossing geven zou. Of niet? Hij moet toch eerst zelf dat geloofd hebben, alvorens te verwachten dat het volk dat ook zou geloven. Hij maakte door het doodslaan van die Egyptenaar aan het volk duidelijk dat hij zou zijn of zou kunnen zijn degene die God zou zenden om het volk te verlossen in overeenstemming met de belofte. Maar dat betekent dat Mozes zelf dat eerst geweten moet hebben. En ik denk dat Mozes dat wist, ik weet niet hoe, dat doet er ook niet toe. Maar het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat Mozes dat inderdaad geweten heeft en zich op deze manier dan als de verlosser van Israël presenteerde. Maar staat er, zij hebben het niet verstaan. Nee, het was verborgen voor hun ogen. Precies als toen de Heer in de tijd voor Jeruzalem verscheen. Ik heb de tijd van uw bezoeking niet bekend, want het is verborgen voor uw ogen. Daar was de verlosser, maar ze bliefden hem niet. En hier kwam een verlosser, de verlosser, en ze bliefden hem niet. Dat is ook wel zeker, want toen ze daarna 40 jaar later wel verlost werden, toen wilden ze graag weer terug zelfs. Soms denk ik, het waren net christenen. Zijn ze verlost, willen ze toch weer terug. Terug in de wereld, terug onder de wet, terug in de slavernij en dienstbaarheid. Ja, dat gebeurde zo. Het was niet de bedoeling uiteraard. Maar wat we vinden is dat Mozes inderdaad meende dat zijn broeders zouden verstaan uit wat hier gebeurde, dat God door zijn hand hun verlossing geven zou, maar ze hebben het niet verstaan. En dan staat er, en de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten en hij drong ze tot vrede, zeggende mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende, wie heeft u tot overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd vreemdeling in het land Madian, alwaar hij 2 zonen gewon. En dan staat er, en als 40 jaar vervuld waren, dus nog 40 jaar, hè, als weer 40 jaar voorbij waren, verscheen hem de engel des Heeren in de woestijn van de berg Sinai in een vlammig vuur, enzovoorts. En dan komt uiteindelijk wel de definitieve verlossing. Maar het moet duidelijk zijn dat Mozes wist dat hij geroepen was om Israël te verlossen, maar hij zocht ook naar de mogelijkheid om, of niet een ander dat zou kunnen doen. Hij hoefde niet zo nodig. Het zou mooier geweest zijn als een ander was, maar er was niemand. En dat is de beschrijving van de Heer. Daar was niemand anders. En hij deed het werk wat gedaan moest worden. En die meende ook, de Heer meende ook, dat zij zouden verstaan dat God door hem verlossing zou geven aan Israël. Dat was het de bedoeling. We hebben hier nog niet zo lang geleden gesproken over die profetie uit Jesaja 49. Waar staat, waar de Heer zegt wat hij zou doen, namelijk Israël verzamelen. Maar helaas, wat de Heer deed wat hij doen moest, maar Israël liet zich niet verzamelen, staat daar. Nou, zo is het nou maar net. Het werk van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst zou moeten leiden, zou hebben kunnen leiden ook zeker, tot de verlossing van Israël. Maar ze wilden niet. Nou ja, een deel wel en een ander deel niet. Het is wat moeilijk om uit te leggen. Maar als ik het vlug zeg, komt het er hierop neer dat het grootste deel niet wilde en werd dus verstrooid. En het andere deel, dat is inderdaad het gelovige overblijfsel uit Israël, waaruit dan nu in onze dagen de gemeente gevormd is. Maar goed, dat even terzijde. Het gaat om het principe dat men in het algemeen niet wilde. De rest kom ik een andere keer wel weer eens op terug. Nou, hoe dan ook, men wil hem niet als overste en rechter. En daarom moet hij vervolgens vluchten. Maar dat hij uitzag naar een ander of een ander dat zou kunnen doen, dat is een duidelijke zaak. Wij lazen daar straks trouwens Hebreeën 11, waar stond in vers 24, door het geloof heeft Mozes groot geworden zijnde geweigerd zoon van Farao's dochter genoemd te worden. En hij verkoos liever kwalijk gehandeld te worden met het volk van God. En dat deed hij achtende, vers 26, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Als je dat helemaal letterlijk neemt, betekent het dat Mozes wist dat zijn situatie een type was van de Heer Jezus Christus, van de beloofde Messias. Hoe had hij anders de smaadheid van Christus kunnen achten, als hij die smaadheid van Christus niet kende? En als hij niet wist dat wat hem overkwam later de Heer Jezus Christus zou overkomen. Ik houd het dus op dat hij dat wist. Maar goed, ook dat is misschien een onderwerp voor een andere gelegenheid. We hebben er nog genoeg onderwerpen, hè. Maar in ieder geval, hij zag op de vergelding des loons staat er. En dat komt overeen met wat één hoofdstuk verder over de Heer gezegd wordt in Hebreeën 12 vers 2. Waar staat over de overste leidsman en volleinde des geloofs Jezus. Er staat over hem, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat wil zeggen dat ook hij zag op de vergelding des loons en op het resultaat wat behaald zou worden. Ik kom over de versmaadheid, over de schande heen zien. En dat is wat Mozes ook deed. Maar dat is Hebreeën 12, Hebreeën 11. En dan gaan we nog een hoofdstuk terug. Hebreeën 10 namelijk. Waar geciteerd wordt uit Psalm 40. En dan staat er in Hebreeën 10 vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. En weer herhaald in vers 9. Toen sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Enzovoorts. En de gedachte daarbij is dat hier de Heer Jezus spreekt, geciteerd uit Psalm 40 dus, maar dat de Heer Jezus daar spreekt en inderdaad zegt, ik kom om uw wil te doen, omdat er niets of niemand anders is. In het betoogje van de Hebreeënbrief wordt namelijk uitgelegd dat weliswaar onder het oude verbond slachtoffers en offers voor de zonden gebracht werden, maar dat het onmogelijk was, vers 4 van hoofdstuk 10, dat het onmogelijk was dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnam. Er was dus niemand die de zonden kon wegnemen. Niets of niemand. En dus sprak de Heer, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Waarbij trouwens meteen verklaard wordt in dit schriftgedeelte, dat al die offers die in oud-testamentische tijd gebracht werden of gebracht moesten worden, dat die een type zijn van het ene echte offer, het betere offerande, zegt de Hebreeënbrief, wat gebracht zou worden, namelijk het offer van de Heer Jezus Christus zelf. Zodat het niet ging om die offers die in oud-testamentische tijd gebracht werden, maar het ging om het ene offer waarvan die oud-testamentische offers een beeld waren. Dat wil zeggen, er was geen ander offer dan slechts die ene. Er was niemand anders. En dat is wat hier gezegd wordt, en wat gelegd wordt zelfs in de mond van de Heer zelf. Zie, ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven. Nou, voor die zoon gaat het hier. Niemand waardig het boek te openen, maar zie, de leeuw uit de stam van Juda. En Johannes doet het ook, die kijkt ook, het werd nog gezegd, zie, en dat doet hij ook. En hij zegt, en ik zag en zit, een lam, staande als geslacht, dat is vers 6. Ik zag en ziet in het midden van de tronen van de vier dieren, in het midden van de ouderlingen, een lam staande als geslacht. Heel, heel aardig vind ik dat, zoiets. Hè? Er staat, zie de leeuw uit de stam van Juda. En Johannes zegt, wat? En hij kijkt hij en hij ziet een lam. En dan hebben we het hele verhaal weer compleet. Degene die vernederd was. Het lam. Het lam dat geslacht was. Hè? Het lam wat stom was voor zijn scheerders. Een lam wat zwijgend ter slachtbank geleid werd. Dat lam staat daar. Datzelfde lam. En er wordt niet meer lam genoemd. Nou ja, hierna wordt hij hardnekkig lam genoemd. Heel openbaring door. Tot in de laatste hoofdstukken aan toe. Maar als hij wordt aangekondigd, wordt er gezegd, zie de leeuw uit de stam van Juda. De overwinnaar. Zo wordt een lam een leeuw. Ja. Via vernedering na verhoging. Dat is wat over de Heer Jezus Christus hier verteld wordt. Waar het nu om gaat is, er was geen ander. Uitdrukkelijk niemand. De enige die waardig was om het boek te openen enzovoorts, was dit lam, de Heer Jezus zelf. En dat staat ook in vers 9. Zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegel te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. En het is dus dat lam dat geslacht is, dat waardig is te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging, zegt vers 12. En wat er verder volgt. Er was niemand en toch was er één. Nou, dat is wat we in Exodus 2 lezen. Hij keek herwaarts en ginswaarts. En als er dan inderdaad niemand was, dan zou hij het doen. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Aarzelend, maar niettemin, hij heeft het gedaan. Moet ik ineens denken aan Psalm 22, laatste vers. Psalm 22, dat spreekt over het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis. En daarna ook over zijn opstanding. En het eindigt met te spreken over de overwinning die er is en over het koninkrijk wat tot stand gekomen is. En het eindigt met, omdat hij het gedaan heeft. Er was niemand anders, maar hij deed het. Beter zou je vertalen met, omdat hij het volbracht heeft. Want dat betekent het eigenlijk. Het is dan ook een van de kruiswoorden van de Heer Jezus. Het is volbracht. Citaat uit het laatste vers van Psalm 22. Maar daar staat, omdat hij het gedaan heeft. Er was geen ander. En toen de Heer zei, het is volbracht, was de gedachte daarachter, via Psalm 22, er was niemand anders die het volbrengen kon. En hij deed het dus. Met moeite, heet het dan, met aarzeling, maar hij deed het. En vol, in triomf zei hij dan, aan het eind van zijn roeping, aan het eind van zijn werk, het is volbracht, het is gebeurd. Wat gedaan moest worden, het dienstwerk wat gedaan moest worden, is volbracht. Dat is de Heer Jezus. En dat is ook zonder meer het kenmerkend voor het optreden van Mozes. De man die eigenlijk niet wilde, maar de Heer had hem geroepen en hij deed het toch. Hij was trouw. Het volk liefde hem eigenlijk niet, maar de Heer had hem aangesteld. En het gebeurde. Nou, die waarheid vinden we ook natuurlijk niet alleen hier in het Nieuwe Testament, maar vinden we ook uitgebreid in het Oude Testament. Ik wil u nog meenemen naar Jesaja 59... Jesaja 59, vers 15, waarin de eerste helft van het vers en ook in vers 14 en 13 enzovoorts gesproken wordt over de situatie van Israël in ongeloof, overeenkomend met de situatie van de slavernij van Israël in Egypte. Dienstbaarheid in ongeloof onder de wet, onder de zonde enzovoorts. En dan staat er aan het eind van dat gedeelte, in het begin van vers 15. Ja, de waarheid ontbreekt er en wie van het boze wijkt stelt zich tot roof. En dan komt in de tweede helft van vers 15 het nieuwe begin. Daar staat namelijk, en de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Maar in gedachten lees ik nou, en Mozes zag het, en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was, zo was het toch? En terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder, geen middelaar, hè? Geen voorbidder was. Maar een voorbidder is een middelaar, hoor. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. En wat deed Mozes met die arm? Hij sloeg de Egyptenaar dood. Hè? Ja, maar hier staat het niet over Mozes. Maar het had er kunnen staan, maar hier staat het over de Heer uiteraard. De Heere zag het, het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. En terwijl hij zag dat er niemand was, dat wil zeggen er was niemand anders om recht te brengen. Zo ontzette hij zich, daar komt dan de nadruk op, hè? Zo ontzette hij zich, niemand anders dan hij. Zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder, geen andere middelaar was. Omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan. En we kennen de Heer inderdaad als de middelaar, maar ook als, inderdaad als de voorbidder, hè? De voorspraak. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Enzovoorts. En daar wordt gesproken over het werk wat Christus gedaan heeft. Tot verlossing aan de ene kant, tot recht brengen aan de ene kant. Aan de andere kant ook het brengen van een oordeel natuurlijk. Want als recht gedaan wordt, komt er een oordeel. Begrijp je me goed? Dat zijn die twee dingen, dat is één en hetzelfde. Toen wij verlost werden, toen gebeurde dat op grond van dat een oordeel kwam. Er werd oordeel gebracht over de Heer Jezus, zodat wij door zijn werk gerechtvaardigd konden worden. Dus als hier gesproken wordt over de Heer die recht bracht, dan spreekt dat natuurlijk aan de ene kant over het oordeel wat in de toekomst over de ongelovigen zal komen. Dat staat er ook, kun je zo lezen. Hij zal vergelding doen aan zijn wederpartij, de schrimmigheid, een toorn enzovoorts. Staat er allemaal. Maar diezelfde dingen, zelfs zo'nzelfde oordeel, kwam in de tijd over de Heer Jezus toen hij hing aan het hout. Oordeel over de zonden. Over uw zonde, over mijn zonde. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Oordeel brengen en daarom gerechtigheid en ook verlossing tot stand brengen. Bovendien, als in de toekomst de volkeren geoordeeld worden, dan leidt het net zo goed tot de verlossing van het gelovig overblijfsel uit die volkeren. De twee dingen gaan gepaard. Je kunt niet, men kan niet verlossing brengen en niet tegelijkertijd recht doen. Het ene is afhankelijk van het ander. We zijn juist verlost omdat er recht gedaan werd. En zo zal het ook in de toekomst zijn met de oprichting van het koninkrijk van Christus. De verlossing komt omdat er recht gedaan wordt. En ook dan is er niemand anders dan die ene die dat doet. Hij zag dat er niemand was. De eerste Adam kon het in elk geval niet. En de tweede wel. En precies zo stond het in Hebreeën 10. Ik heb het niet meer gelezen met u. En er staat ook, ik kom o God om uw wil te doen enzovoort. En er staat er, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat was de volgende tekst. Ik denk, zal ik hem nou lezen? Nou ja, maar nou komt hij toch. En neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Niet de oude schepping, maar de nieuwe. Niet de eerste Adam, die kon het niet, maar de tweede, de laatste, Christus zelf. Niet de eerste Noach, dat is een beetje onbekende, maar goed. Maar niet de eerste Noach met die ark, weet u wel, bracht verlossing, maar de laatste wel. Christus zelf. Ja, dat is een beeld van Christus. Enzovoort. Niet Abraham, maar het zaad van Abraham. Enzovoorts. Niet David, maar het zaad van David. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Enzovoorts. Hè? Er was niemand anders. Alles komt terecht bij die ene die recht zou doen. Dit was Jesaja 59, maar hetzelfde staat nog een keer in Jesaja 63, dacht ik. In een overigens veel bekender schriftgedeelte. Waar de Heer komt alsof hij Adam is. In de vertaling raak je het een beetje kwijt, omdat het vertaald is met Edom in vers 1. En dat is ook niet voor niks hoor, dat is ook wel waar. Maar Edom en Adam is hetzelfde in de Bijbel, hè? In het Hebreeuws althans. Maar daar verschijnt de Heer als de echte Adam, de laatste Adam. Want de eerste wordt weggenomen om het tweede te stellen. En dan staat er ook in vers 5. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij. Precies dezelfde woorden als in Jesaja 59. Ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. En hier is de Heer zelf aan het woord en zegt, er was niemand anders. En daarom heb ik in mijn eigen arm recht gebracht. Oordeel over de Egyptenaar en verlossing voor mijn volk. Dat is wat in het verleden gebeurde aan het kruis. Dat is wat in de toekomst openbaar wordt ook bij de wederkomst van Christus. Met één arm, dezelfde arm, de rechterhand Gods. Oordeel over de Egyptenaar en verlossing voor het gelovig overblijfsel van Israël en de volkeren in de toekomst. Waarna de vraag natuurlijk is, wie is die Egyptenaar dan? Maar dat is niet zo moeilijk. Hoewel, het uitleggen, dat valt niet mee. Maar Egypte namelijk is een beeld van de wereld. Egypte is namelijk een beeld van de wereld omdat Egypte geacht wordt uit het water omhoog gekomen te zijn. Egypte is het product van het water hier beneden. In de Bijbel staat dat in Egypte nooit regent. Er komt nooit wat van boven, alles komt daar van beneden. Zelfs uit de wateren, want in de eerste plaats is het een laag land. In de tweede plaats is het zo dat het land van Egypte zelf het resultaat is van de Nijl, die van oudsher althans, in onze dagen geloof ik maar nauwelijks, maar die van oudsher kwam de Nijl, trad de Nijl, ik meen 2 maal per jaar, of misschien was het 1 maal per jaar, dat weet ik niet, maar die trad buiten zijn oevers, zodat het hele land bevochtigd werd. Die moesten zijn gouden dijken weer sluiten, die liet eerst het land onderlopen en maakte dan de dijken dicht. Ja, dan bleef het water lang genoeg staan om vruchtbaarheid te brengen, hè? Voor de irrigatie enzovoorts. En tegelijkertijd kwam daar met het water ook mee al dat leem wat door de Nijl werd aangevoerd. Er was meteen vruchtbare grond. Ze hoefden niet te mesten en het hoefde niet te regenen. Alles werd gebracht door de Nijl. Kortom, het hele land was omhoog gekomen als het ware uit de Nijl. En de tweede wel. En precies zo stond het in Hebreeën 10. Ik heb het niet meer gelezen met u. Maar er staat ook, ik kom, o God, om uw wil te doen enzovoort. En dan staat er, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat was de volgende tekst. Ik denk, zal ik hem nou lezen? Nou ja, maar nou komt hij toch. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Niet de oude schepping, maar de nieuwe. Niet de eerste Adam, die kon het niet, maar de tweede, de laatste, Christus zelf. Niet de eerste Noach, dat is een beetje onbekende, maar goed. Maar niet de eerste Noach met die ark, weet je wel, bracht verlossing, maar de laatste wel. Christus zelf. Ja, hij is een beeld van Christus. Enzovoorts. Niet Abraham, maar het zaad van Abraham. Enzovoorts. Niet David, maar het zaad van David. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Enzovoorts. Er was niemand anders. Alles komt terecht bij die ene die recht zou doen. Dit was Jesaja 59. Maar hetzelfde staat nog een keer in Jesaja 63, dacht ik. In een overigens veel bekender schriftgedeelte. Waar de Heer komt alsof hij Adam is. In de vertaling raak je het een beetje kwijt. Omdat het vertaald is met Edom. In vers 1. En dat is ook niet voor niks hoor. Dat is ook wel waar. Maar Edom en Adam is hetzelfde in de Bijbel. Hè? In het Hebreeuws althans. Maar daar verschijnt de Heer als de echte Adam. De laatste Adam. Want de eerste wordt weggenomen om het tweede te stellen. En dan staat er ook in vers 5. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij. Precies dezelfde woorden als in Jesaja 59. Ik ontzette mij. En er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. En hier is de Heer zelf aan het woord en zegt, er was niemand anders. En daarom heb ik in mijn eigen arm recht gebracht. Oordeel over de Egyptenaar en verlossing voor mijn volk. Dat is wat in het verleden gebeurde aan het kruis. Dat is wat in de toekomst openbaar wordt ook bij de wederkomst van Christus. Met één arm, dezelfde arm, de rechterhand Gods. Oordeel over de Egyptenaar en verlossing voor het gelovig overblijfsel van Israël en de volkeren in de toekomst. Waarna de vraag natuurlijk is, wie is die Egyptenaar dan? Maar dat is niet zo moeilijk. Hoewel, het uitleggen, dat valt niet mee. Maar Egypte namelijk is een beeld van de wereld. Egypte is namelijk een beeld van de wereld omdat Egypte geacht wordt uit het water omhoog gekomen te zijn. Egypte is het product van het water hier beneden. In de Bijbel staat dat in Egypte nooit regent. Er komt nooit wat van boven, alles komt daar van beneden. Zelfs uit de wateren, want in de eerste plaats is het een laag land. In de tweede plaats is het zo dat het land van Egypte zelf het resultaat is van de Nijl, die van oudsher althans, in onze dagen geloof ik maar nauwelijks, maar die van oudsher kwam de Nijl. Ik meen twee maal per jaar, of misschien was het één maal per jaar, dat weet ik niet. Maar hij trad buiten zijn oevers, zodat het hele land bevochtigd werd. Die moesten ze gauw de dijken weer sluiten. Die lieten eerst het land onderlopen en maakten dan de dijken dicht. Ja, dan bleef het water lang genoeg staan om vruchtbaarheid te brengen, hè? Voor de irrigatie enzovoorts. En tegelijkertijd kwam daar met het water ook mee al dat leem wat door de Nijl werd aangevoerd. Er was meteen vruchtbare grond. Ze hoefden niet te mesten en het hoefde niet te regenen. Alles werd gebracht door de Nijl. Kortom, het hele land was omhoog gekomen als het ware uit de Nijl. Sommigen denken dat hetzelfde is als in Nederland, maar dat is niet waar. Nederland zakt langzamerhand de zee in, dat weet u toch. Hè? De dijken moeten steeds hoger. Maar Egypte is andersom, komt uit de wateren omhoog. Daardoor is Egypte een beeld van, nou hoop ik dat u het begrijpt hoor, maar daarmee is Egypte een beeld van deze wereld die in Genesis 1 op die beruchte derde dag ooit uit de wateren omhoog gebracht is, maar daar onder water, daar beneden in de afgrond waar het uit voortkomt, hè, er is ook een wordt in de Bijbel, maar ook daarbuiten gesproken over een god van die afgrond. Want het punt is dat die wereld die daar beneden onder die wateren lag, die toen omhoog kwam, die wereld daaronder, die was oorspronkelijk, was daar oorspronkelijk, was vroeger ook daarboven, maar is daarin weggezakt, omdat God een oordeel gebracht heeft over die oude wereld. De wereld die toen was. Of is u dat onbekend? Ik hoop het niet, anders heeft 2 Petrus 3 u nog wat te zeggen. Want willens is dit hun onbekend, dat de hemel en de aarde van overlang geweest zijn. En dat de aarde door het water van de grote vloed, niet die van Noach, maar dat de hele aarde door het water van de grote vloed bedekt is en vergaan is. En dat daaruit, uit die water, daarna de aarde die nu is, staat er allemaal, 2 Petrus 3, tot stand is gekomen. En die aarde die nu is, is eigenlijk een soort voortzetting van die aarde die toen was, maar in de wateren terechtgekomen is, omdat God een oordeel gebracht heeft over dat land, die aarde, die lag in de macht van Satan. En Egypte is een uitbeelding van de wereld die nu is, in die zin dat Egypte, net als de wereld die nu is, uit de wateren als het ware omhoog gekomen is, en zijn vruchtbaarheid, zijn ontwikkeling ontleent aan alles wat daar uit die diepte naar boven komt. Maar die diepte is wel de afgrond. En dus eigenlijk dood of het dodenrijk. En de Egyptenaar is dan eigenlijk gewoon Satan zelf, de god van die oude wereld. Wij kennen hem ook als de god van de zee speciaal. In deze hoedanigheid kennen we hem als de god van de zee. Hè? Die god die geacht wordt in de zee, of beter over de bodem van de zee te heersen. Maar het is Satan zelf, de god van die oude wereld. Dat is het beeld. En we noemen hem dan Poseidon, hè? Of Neptunus. En maar hij is de zeedraak. En in die hoedanigheid wordt hij ook in Jesaja genoemd. De zeedraak, namelijk de god van, of de personificatie van Egypte. Hij wordt Rahab genoemd. Ik heb het even gauw opgezocht. Dus in Jesaja 51 bijvoorbeeld. Er zijn meer teksten, maar die kan ik zo gauw niet vinden. Rahab en daarna de zeedraak. Maar het is een van de namen voor Egypte. Maar achter Egypte is het de naam voor deze oude wereld die in de macht van Satan ligt. Daar komt het op neer. En dat is Egypte. De wereld die eenmaal vergaan is, maar uit de water is opgerezen op de derde dag. Dat is Egypte. En dat is de wereld dan die in de macht ligt van die oude Satan. Aan de andere kant, de Egyptenaar is dus een uitbeelding van Satan feitelijk. Aan de andere kant hebben we ook de Filistijn. Die is dat ook, want de Filistijnen hebben een god die heet Dagon. En dat komt van het Hebreeuwse dag. En dag betekent een vis. En Dagon is dan ook een vissengod. Niet een meer min, maar een meer man. Dus Dagon. Jazeker, en u weet wat er gebeurt, hè? Als in het huis van Dagon, dat is deze hele oude wereld, als daar de ark des verbonds geplaatst wordt, valt Dagon op zijn plat, op zijn aangezicht. Sorry. Valt Dagon op zijn aangezicht. Met zijn handjes op de drempel. Nou, ik zal er niet verder over vertellen, maar zo zit dat. En als de opgewekte Christus, daar is de ark des verbonds een beeld van, gebracht wordt in deze wereld die eigenlijk te beschouwen is als de tempel van Dagon. Maar als Christus in die wereld verschijnt, dan valt Dagon op zijn gezicht. Nee, dan wordt hij in het openbaar uitgetogen en wordt over hem getriomfeerd. Goed dan, ja, woorden uit Colossense. Maar dat is het verhaal. Dat is precies hetzelfde. En in de toekomst krijgen we dan ook inderdaad een Filistijn. En dus eigenlijk Dagon aan het hoofd van de wereldmacht. Maar ook dan zal de opgewekte Christus verschijnen. Zal Christus verschijnen in zijn wederkomst in grote kracht en heerlijkheid. En zal de Filistijn, die Palestijn, de laatste, de Palestijn, de Filistijn, Goliath, of hoe heet hij dan maar, hè? Wat hoor ik daar? Koperen Gool? Nee, die heb ik al vaker gebruikt. Dus Goliath, hè? Nee, die zal inderdaad dan geoordeeld worden. Zal kapot vallen. Dat is ook de bedoeling. Nou, dat is de Egyptenaar. Het zal duidelijk zijn dat bij de dood en opstanding van Christus, in zijn eerste komst, hè, dat toen inderdaad de Egyptenaar verslagen is. En degene die dat deed was Mozes, oftewel het was de Heer Jezus Christus. Die meende en hoopte dat het volk hem als overste en rechter zou aanvaarden, opdat hij hen verlossing zou brengen nadat hij de Egyptenaar, tussen aanhalingstekens, de overste deze wereld, verslagen had. Maar het gebeurde niet. Men wilde hem niet. En wat wel gebeurd is, is precies dat wat er verder staat in Exodus 2. En dat is een van de onderwerpen waar we het al zo heel dikwijls over gehad hebben. Er staat namelijk in Exodus 2 dat men tot hem zegt: wie heeft u tot overste en rechter over ons gezet? Want men wilde Mozes niet, maar men wilde de Heer Jezus ook niet als overste en rechter. En dan staat er: toen vreesde Mozes en zeide: voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Was het dan voor die tijd verborgen? Nou, laat ik u dit zeggen: dat Jezus van Nazareth de Messias was, dat is al die tijd verborgen gehouden. Zolang de Heer daar was, zei hij bij gelegenheid tot zijn discipelen, en soms sprak hij in ernstig toestaten en zei: denk erom dat je niet vertelt dat ik de Messias ben. Hij zei niet: hebben jullie dan nog niet begrepen dat ik de Messias ben? Hij zei: denk erom dat je niemand vertelt dat ik het ben. Hij vroeg niet eens of zij het wel geloofden. Als je het me niet vertelt, het moest verborgen blijven. Maar het werd openbaar gemaakt, werd bekendgemaakt, officieel, jawel, officieel na zijn opstanding op de beroemde Pinksterdag. Het zij u dan bekend. Dat zijn de kreten die we in Handelingen tegenkomen. Dat zijn dingen die verborgen waren. Dat is Handelingen 28, het laatste hoofdstuk. Maar Handelingen 2, de eerste toespraak van een van de apostelen, Handelingen 2, dus Petrus is het dan nog. Die zegt: het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En dan komt er een heleboel, maar die eindigt met: dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat moest hem bekend worden. En dat is precies wat hier zo gezegd wordt. Mozes zegt: voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Waar heb ik dat voorwaar toch meer gehoord, hè? Wie gebruikt dat woord toch altijd? Hè? De Heer Jezus, hè? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. En elke keer als er staat voorwaar, als de Heer het gebruikt, moet u maar eens opletten. Elke keer als het zegt, praat hij over dingen die verband houden met zijn opstanding en wat er verder zal volgen. Meestal ook twee keer. Voorwaar, voorwaar. Tweemaal amen staat er eigenlijk in het Grieks. Tweemaal het zij zo. Wijzend op de roeping van de gemeente van eerstgeborenen met een dubbel deel en dus met een dubbel amen. Voorwaar, voorwaar. Hier staat: voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Ja, want wat in het Oude Testament verborgen was, maar beloofd werd, is in het Nieuwe Testament geopenbaard. En dat is wat hier waar hier op gezinspeeld wordt. Deze zaak is bekend geworden. Nu moet het gaan gebeuren. En willen ze me nu niet, dan loopt er het een en ander verkeerd. En dat is precies wat er gebeurt. Want er staat, als Farao deze zaak hoorde, ze zocht in Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht. En woonde ergens anders, in het land Midian. Weet je wie dat is, Midian? He? Midian is een zoon van... Is niet bekend, hè? Van Abraham. Want hoeveel zonen had vader Abraham ook alweer? Miss Els. Hartelijk dank dat je er zo trouw in stapt, hè? Dat heb je als je primair reageert, zuster. Het waren er 8. Ja. Ismaël en Isaac. En daarna nog 6. En deze Midian was een zoon van Abraham en Ketura. En Ketura is wierookgeur. Is reukwerk, Ketura, is reukwerk. En er werd een zoon uitgeboren, deze Midian. En deze Midian, hoe vreemd het ook klinkt. Midian betekent twist. Nou, ja, dat is een beetje een gekke vertaling. Twist is niet gek, maar Midian betekent eigenlijk dat er ook een andere kant is, een tegenhanger. Dat kan op twist duiden. Dat hoeft niet per se, maar het kan. Midian, twist. Wierookgeur, lieflijke reuk. Lieflijke reuk, ergens aan een andere kant. Aan een tegenkant. Wat dat is, is niet zo moeilijk hoor. Israël wilde niet, maar wie wilde wel? Israël zei, wij willen niet dat deze over ons koning zei. Wie wilde hem wel als koning? U toch wel, broeder. Ja, sommigen wel. Wij toch wel, hoop ik. Nou goed, daar gaat het nou om. Midian en Ketura enzovoort is een beeld van de gemeente in deze verhouding althans. Dat blijkt ook wel, want Israël wilde hem niet als koning. Maar de gemeente, zal ik dan maar zeggen, daar kwam hij wel, die wilden hem wel. En wat is hij daar? Hoge priester, goed. En hoe heette de koning over Midian? Wie was dat? Jethro. En wat was die van zijn vak? Aha, hoge priester. Dat was een strikvraag hoor. Van wie was de koning van Midian? Er was geen koning, er was een hoge priester. In de praktijk. En dat is een beeld van Christus in onze dagen. Buiten Israël, een vreemde hoge priester. Net zo vreemd, nou bijna net zo vreemd als Melchizedek. Ook zo'n vreemde hoge priester, priester van de Allerhoogste God. Jethro is net zo'n figuur. Hoge priester, maar volgens zijn naam, Jethro, was hij koning. Want Jethro komt van Jeter en Jeter is een kroon. Hij droeg dus toch een kroon. Een gekroonde hoge priester. Daar kwam hij terecht. En Mozes werd familie van deze Jethro. Het werd als het ware één geheel. He? Toen hoorde hij bij een andere koninklijke familie, namelijk die van Jethro, die ook hoge priester was in het land Midian. Dat is een beeld van de gemeente. En wat gebeurt hem daar als hij daar is? Punt 1, hij wordt schaapherder, dus hij heeft toch een kudde die hij door de woestijn leidt. 40 jaar lang. Alleen het is niet Israël, maar het is de gemeente eigenlijk, he? En nog iets anders gebeurde hem daar. Eigenlijk zou je dat heel laconiek moeten lezen uit Handelingen 7. Ik vind het zo mooi hoe het er staat. Hè? Handelingen 7, daar staat. In vers 29. En Mozes vluchtte op dat woord en werd vreemdeling. Dat wil zeggen dat hij buiten de legerplaats was. Hij werd vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewonnen. Alsjeblieft. En 2 zonen, en dat heb ik u heel vaak verteld hier. Oh, was u er niet? Nou ja, dat is jammer dan, hè. Maar 2 zonen zijn tellen voor 2. En dus die 2 samen zijn een beeld van de eerstgeboren. Want de eerstgeboren is degene die het dubbele deel ontvangt. De 2 zonen zijn een beeld van de gemeente. Met eerstgeboorterecht, ja. Zo verging trouwens Jozef ook in Egypte. Kreeg meteen 2 zonen. Hm? 2 Emmausgangers. 2 mannen in witte klederen. Nee, ik noem er maar een paar. Maar het komt zo vaak in de Bijbel voor. Twee mannen die samen de uitbeelding zijn van de gemeente van eerstgeboren. Die is voor twee tellen. Dat is hier ook zo. Hij vluchtte naar Midian. Maar hij werd daar ook een soort koning van de kudde dan wel te verstaan. En een soort priester, omdat hij de erfgenaam dan wil zeggen schoonzoon of gewoon zoon werd van Jethro, de priester met een kroon enzovoorts. En dat is een beeld van Christus nu. En als dit verhaal van 40 jaar voorbij is, niet letterlijk 40 jaar natuurlijk, als deze bedeling voorbij is, dan wordt opnieuw Mozes geroepen om het volk Israël te verlossen en dan gaat het ook daadwerkelijk gebeuren. En zo gaat het nou precies. Als onze bedeling voorbij is, wordt opnieuw Christus, de Heer Jezus, geroepen om alsnog Israël te verlossen. En dan gaat het wel door. En dan krijg je weer zo'n verhaal over de verlossing en over de kudde en weer 40 jaar enzovoorts. En zelfs dan, ook in die situatie, blijkt dat Jethro nog een belangrijke figuur wordt in Israël. Want hij is de grote adviseur van Mozes. Maar ja, Jethro is nou helemaal een beeld van Christus, de hoge priester. Hè? De priester des Allerhoogsten Gods. En dat blijft hij altijd, is helemaal tijdloos. Dat is hij in onze dagen in verband met de gemeente, dat is hij in de toekomst in verband met Israël. En dat is wat hier in Exodus 2 wordt uitgebeeld. Daarom heb ik een beetje moeite met het opschrift. En eindig ik zoals het begon. Hè? Mozes vlucht. Nee, wat heet vlucht? Mozes wacht op zijn tijd. Mozes is langmoedig. Heel langmoedig. 40 jaar, het is een mensenleven als je mij vraagt. Hè? 40 jaar. Het is net alsof wat over de Heer staat, ook in 2 Petrus. De Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan enzovoorts. Maar wat in het verleden niet gebeurde, zal in de toekomst alsnog gebeuren. Wij leven in die tussentijd en als het goed is en we zijn gelovigen, maken wij deel uit van de kudde van Jethro. De kudde van de hoge priester en worden geleid door de middelaar van het nieuwe verbond, de zoon. Zie, een zoon, hè? Die zoon, er was geen andere, degene namelijk die ons verlost heeft, die ons door de dood heen geleid heeft, die ons de overwinning heeft gegeven op de Egyptenaar en die ons inderdaad, die inderdaad onze goede herder is en die ons brengt aan de grazige weide. Toch. En ik denk dat Mozes die dingen geweten heeft. En zijn tijd moest afwachten. En geleerd heeft hoe ook de Heer zijn tijd zou afwachten. En langmoedig zou zijn om uiteindelijk toch de verlossing te brengen. En dat is de situatie waarin wij leven. En dan zien we, en dat vind ik altijd het mooie zelf ervan, dat die nieuwtestamentische gemeentelijke waarheden die verborgen zijn of waar in het Oude Testament en die we eigenlijk alleen vinden, zoals sommigen zeggen in Efeze, Filippenzen, Colossenzen, dat we ze hier zo in Exodus 2 lezen. De Heer die kwam als de verlosser, maar men beliefde hem niet. Maar die toch de herder werd van een kudde. Namelijk van de gemeente. Buiten de legerplaats, vreemdeling in een wat merkwaardig land. Maar niettemin in de toekomst zal alsnog gebeuren wat hij zou doen. Namelijk Israël verzamelen en verlossen en ook de volkeren verzamelen. Opdat zijn koninkrijk zou openbaar worden. En dat is uiteraard waar we uitzien. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij u mogen kennen als een God die rijk is aan genade en barmhartigheid en die ons een hoge priester, een verlosser, een heiland geschonken heeft uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat we die heiland mogen kennen, de middelaar van een nieuw verbond, de middelaar niet van de wet, maar van de genade, die gezeten is op een troon der genade aan uw rechterhand. We danken u ook, Vader, dat wij mogen kennen als de goede herder van de kudde en dat wij als schapen mochten toegevoegd worden aan die kudde en zijn stem mogen leren verstaan en volgen en ons toe mogen vertrouwen aan die stem, omdat we geleid zouden worden naar het beloofde land. We danken u, Vader, ook dat we mogen zien dat deze nieuwtestamentische gemeentelijke waarheden gevonden worden in het oude en dat u reeds zoveel eeuwen geleden, zelfs duizenden jaren geleden, deze waarheden hebt willen vastleggen, omdat wij ze zouden vinden in onze dagen. En maar we danken u, Vader, dat we in onze dagen mogen leven. Dagen waarin u zich weliswaar verbergt, maar dagen die ook ogenblikkelijk voorafgaan aan uw verschijning in heerlijkheid. We danken u, Heer Jezus, dat we mogen leven door u. Dat we mogen staan in de overwinning die u ons in Christus geschonken hebt. Danken u dat ook we mogen uitzien Ook wij mogen uitzien naar de verschijning in de heerlijkheid van onze heiland die we niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben. Opdat we in de toekomst ook zullen verheerlijkt worden en zullen delen in de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Degene die uitermate vernederd werd, maar die juist daarom ook uitermate verhoogd werd en gezeten is aan de rechterhand Gods. Wij danken u, Vader, dat we op deze zaligheid, deze grote zaligheid, mogen achtgeven en daaruit mogen leven. En daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om te naderen tot uw troon en onszelf voor uw aangezicht te plaatsen. En u te vragen, wilt u ons nabij zijn, ook in de dagen die voor ons liggen? Wilt u onze harten en zinnen bewaren? Wilt u ons vullen met uw woord en daarmee met uw geest? En uw naam in ons verheerlijken uit de rijkdom van uw genade. Amen.